Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in alle eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij gaan nu samen zingen gemeente uit Psalm 2. En daarvan het eerste vers: wat drift beheerst het woedend heidendom en heeft het hart der volken ingenomen. En na de lezing van de wet het zesde en het zevende vers uit Psalm 2. Gemeente, luister nu samen naar de lezing van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog gaan dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknechts, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. Wij gaan nu samen lezen uit Gods woord in het Matthäus Evangelie. In hoofdstuk 26. En we lezen de versen 47 tot en met 56. Matthäus 26, 47 tot 56 is ook het tekstgedeelte voor de prediking van morgen. En daar lezen we Gods woord. En als hij, dat is Jezus, nog sprak, zie Judas, een van de 12, kwam en met hem een grote schare met zwaarden en stokken gezonden van de overpriesters en ouderlingen van het volk. En die hem verriet, had hun een teken gegeven, zeggende, die ik zal kussen, dezelfde is het, grijpt hem. En terstond komende tot Jezus, zeide hij, wees gegroet, rabbi. En hij kuste hem. Maar Jezus zei tot hem, vriend, waartoe zijt gij hier? Toen kwamen zij toe en sloegen de handen aan Jezus en grepen hem. En zie, een van degenen die met Jezus waren, de hand uitstekende, trok zijn zwaard uit en slaande de dienstknecht des hoge priesters, hiel zijn oor af. Toen zeide Jezus tot hem, keer uw zwaard weder in zijn plaats, want allen die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan. Of meent gij dat ik mijn vader nu niet kan bidden, en hij zal mij meer dan 12 legioenen engelen bijzetten? Hoe zouden dan de schriften vervuld worden die zeggen dat het al zo geschieden moet? Dezelfde uren sprak Jezus tot de scharen, gij zijt uitgegaan als tegen een moordenaar, met zwaarden en stokken om mij te vangen. Dagelijks zat ik bij u lerende in de tempel en gij hebt mij niet gegrepen. Toch dit alles is geschied, opdat de schriften der profeten zouden vervuld worden. Toen vluchtten al de discipelen hem verlatende. Het gaat hier vanmorgen gemeente over de gevangenneming van Jezus. En bij die gevangenneming zien we ten eerste Judas als verrader. Ten tweede zien we Petrus als een onwettige strijder. En ten derde vooral horen we Jezus als de gewillige borg. Bij de gevangenneming zien we Judas als verrader. Zien we Petrus als een onwettige strijder. Horen we Jezus als de gewillige borg. Tot zover de schrift en de tekstlezing. Gemeente, zullen we nu samen het aangezicht van de Heer zoeken in gebed. Heren, dat is geen vanzelfsprekendheid dat we elkaar opwekken om uw aangezicht te zoeken. Want ten eerste bent u het die ons ook op deze zondagmorgen opzoekt. En ten tweede is er niemand die dat van nature doet. Wat een wonder, Heren, dat u dat geeft, dat u dat werkt in onze harten om u te willen zoeken, u te willen dienen, u lief te mogen hebben. Daarvoor hebt u ons geschapen. En daarvoor laat u ook de verkondiging van uw woord uitgaan. Opdat ook hier er jongeren en ouderen zullen, ja, kon het zijn allen, die u zijn gaan zoeken, u hebben gevonden. Want u bent een God die zich laat vinden in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Wij danken u, Heren, dat u ons opzoekt opnieuw en tot ons komt in het gewaad van uw woord op deze lijdenszondag, waarin het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus in het bijzonder naar voren mag komen in de verkondiging. En wij vragen u, Heren, of u met uw Heilige Geest wil werken in onze harten, opdat we ervan overtuigd zullen zijn dat het zo moest gebeuren. Dat we u niet zien als een martelaar, maar als een middelaar. Dat we geen medelijden hebben, maar dat we geraakt mogen worden door uw medelijden en uw ontferming. Want als dit aan het groene hout geschiet, wat zal dan aan het dorre gebeuren? En daarom bidden we, Heere, dat u het geven wil, dat wij ervan overtuigd zijn dat er geen andere weg was voor u om zo te voldoen aan de gerechtigheid Gods en om zo genade te kunnen bereiden voor de grootste der zondaren. Niemand van ons behoeft te wanhopen of het voor hem of haar wel kan. Bij u is een overvloed. En zo bidden we, Heere, dat u door de kracht van uw woord ook deze dag in onze harten wilt werken om ons te overtuigen en om alle beletsels die er kunnen zijn in ons denken om tot de troon van uw genade te komen wilt wegnemen. Want de duivel die probeert altijd op allerlei wijzen ons terug te houden van u en ons verkeerde gedachten van u te laten denken. Verlos ons ervan en geef, Heere, dat we als arme verloren zondaren komen tot de rijkdom van uw genade in de Heer Jezus Christus. Zegen zo uw woord aan ons aller hart. En wilt u ons geven, Heere, uw genade in het spreken, in het luisteren, hier in uw huis. En voor degenen die thuis zijn, om welke reden dan ook, u weet ervan. Vragen om uw zegen, Heere, voor ons allen en alle omstandigheden van het leven waarin wij verkeren. In droefheid, in smart, in vreugde en blijdschap. U spreekt ook daarin tot ons in de weg van uw voorzienigheid. En wilt u ons zo allen gedenken naar de grootheid van uw genade en barmhartigheid in Jezus' naam en uit genade alleen. Amen. Ik was vooraf vergeten te melden, gemeente, dat de voorbeden vanavond door uw eigen predikant zullen gedaan worden. En verder zijn er deze afkondigingen. Morgenavond is er een gezamenlijke catechisatieavond voor alle catechisanten. En de avond begint om 7:00. De spreker tijdens deze avond is Patrick van der Zee. Hij hoopt een boeiende presentatie te geven over de wereld van defensie en het christen zijn. En dan de collecten. De eerste collecte is bestemd voor eredienst en pastoraat. De tweede voor de kerkvoordij. En de derde voor de generale diaconale commissie. En heeft als bestemming het nood, hulp en rampenfonds. Thuis kunt u de gaven digitaal overmaken. Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen. En wij gaan zingen ter inleiding op de verkondiging uit Psalm 41. En daarvan de versen 5, 6 en 7. Psalm 41, de versen 5, 6 en 7. Gemeente wil de Heer Jezus voor ons een volkomen zaligmaker kunnen zijn en willen zijn, moet Hij niet alleen waarachtig God en rechtvaardig God zijn, maar ook waarachtig en rechtvaardig mens. En dat betekent dat Hij een ziel en een lichaam had. Net zo goed als dat wij die ook hebben. Want die moeten verzoend worden. Wat is mijn enige troost bij een leven en sterven, dat ik mag weten het eigendom naar ziel en lichaam van de Heer Jezus Christus te zijn. En nu zien wij vooral in Gethsemane dat Hij geleden heeft naar de ziel. Want daar heeft Hij moeten worstelen om het eens te worden met zijn hemelse Vader, om de drinkbeker die Hem was aangereikt ook volledig leeg te drinken. We kunnen ons dat niet voorstellen, gemeente, wat Hij meemaakt. Wat heeft Hij daartegen opgezien, tegen dat lijden en dat sterven. En daarom moest Hij bidden om het eens te worden met zijn Vader. En straks zal Hij vooral op Golgotha lijden naar het lichaam. Nu kun je die twee zaken natuurlijk niet helemaal van elkaar scheiden, maar het accent valt vooral in Gethsemane op het lichamelijk lijden en in op Golgotha het lijden naar het lichaam en het Gethsemane het lijden naar de ziel. En daartussenin, daar vindt de gevangenneming plaats. Datgene wat we met elkaar hebben gelezen. Nu Jezus het eens is met zijn Vader, nu kan Hij voor de dag treden als overwinnaar. Want we zullen niet vergeten, gemeente, als we deze geschiedenis lezen, het is niet de bende die Hem gevangen neemt, die over Hem beschikt, maar het is Jezus die zich vrijwillig overgeeft en zich gevangen laat nemen. Want Hij had zelf alles in eigen handen. Hij had de macht om heel deze benden te verslaan. En Hij heeft volgens Johannes dat ook even laten merken toen Hij die soldaten achterover drukte. Hebben ze toen niet iets gemerkt van zijn almacht? In ieder geval heeft Hij dat wel laten merken. En trouwens, in het gedeelte dat we met elkaar gelezen hebben, zegt Jezus ook: het is in mijn macht om mijn Vader te bidden om meer dan 12 legioenen engelen bij te zetten. Maar Hij doet het niet. Hij verzet zich niet. Hij vlucht niet weg. Hij toont zich hier als de overwinnende borg en middelaar. En als een gouden draad, gemeente, loopt ook door dit schriftgedeelte heen, dat Hij zich volkomen houdt aan de schrift. En u weet, de Heer Jezus is niet alleen borg en zaligmaker, Hij is ons ook gegeven tot een voorbeeld. En hier hebt u een voorbeeld. Als Christus, gemeente, zich aan de schriften heeft gehouden, behoren wij dat dan ook niet te doen. Vandaag en altijd. Want we zien ook vandaag, gemeente, in heel veel kerken dat men zich niet houdt aan de schrift, dat daar afwijkende gedachten en inzichten komen. Dan wijken we af van wat Jezus gedaan heeft. Jezus heeft, gemeente, tijdens zijn omwandeling op aarde zich gehouden aan de schrift. En Hij heeft die niet uitgelegd naar zijn eigen gedachten, naar zijn eigen meningen. Hij was gekomen om volkomen de wil van zijn Vader te volbrengen. De schriften van de profeten zullen door Hem vervuld worden. Jezus in Gethsemane. Nu Hij, gemeente, het eens geworden is met zijn Vader, nu kan Hij naar buiten komen, zijn discipelen, die Hij opdracht had gegeven om met Hem te waken, konden nog niet een seconde met Hem waken. Maar nu was het ook niet meer nodig. Slaap nu voort en rust, lezen we in vers 45. Maar dan de opwekking in vers 46 om op te staan, want ziet, de uur is nabij gekomen en de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen van zondaren. Staat op, laat ons gaan, ziet, Hij is nabij die mij verraadt. En dan vers 47, begin van het tekstgedeelte. En als hij nog sprak, ziet Judas, een van de 12, kwam er met hem een grote schare met zwaarden en stokken, bezonden van de overpriesters en ouderlingen van het volk. Matthäus begint met dat woordje ziet. Kijk eens wat hier gebeurt. En dan noemt hij de naam van de verrader Judas. Godlover, prachtige naam. Zijn ouders hebben hem die naam gegeven in de hoop dat hun zoon inderdaad een godlover zou worden. Maar in plaats van een godlover, een verrader, Judas. Bij ons gemeente heeft die naam een negatieve klank gekregen. Judas. Je kunt in ons land kerken aantreffen met allerlei namen. Je hebt de Matthäuskerk en de Marcuskerk en de Lucaskerk en de Johanneskerk en de Paulus en de Petruskerk. Maar een Judaskerk, bij mij weten, bestaat die niet. De Sint-Judaskerk. Toch een prachtige naam, Judas. En dan volgt daar een van de 12. Kijk eens, Judas, een van de 12. Om aan te geven, gemeente, dat deze verrader behoort tot de kring van de discipelen. Moet u zich indenken, door Jezus verkoren, in de tijd geroepen, op zijn school opgenomen om door hem geleerd en geleid te worden. Een discipel om apostel te worden. Hij werd uitgezonden om het evangelie te verkondigen, om zieken te genezen, doden op te wekken, wonderen te doen. Deze man, Judas. De vraag is vaak gesteld, gemeente, waarom zou Jezus Judas verkoren hebben om zijn discipel te zijn? De discipelen wisten eigenlijk al die tijd niet dat Judas een verrader was, maar Jezus wist het vanaf het begin dat hij een verrader was. Waarom heeft hij hem opgenomen in zijn kring? Als een waarschuwing, gemeente, voor de kerk vandaag. En tegelijkertijd als een instrument om te volbrengen wat volbracht moest worden, maar weet de mens door wie dat geschieden zou, die Jezus zou verraden. Zou Judas, gemeente, vanaf het begin al geweten hebben dat hij dit zou gaan doen? Heeft hij, toen hij geroepen werd door Jezus, gedacht, straks dan ga ik hem verraden? Nee, zo is het niet gegaan. Ik denk dat Judas vol enthousiasme was toen hij geroepen werd, dat het een hele eer voor hem was dat hij een discipel van Jezus mocht worden. Hij zag zijn eigen naam en faam al groeien. Het is in ieder geval duidelijk, gemeente, dat Judas nooit van harte Jezus heeft lief gehad. Dat hij nooit heeft kunnen zeggen wat Petrus later wel kon zeggen. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Heeft Judas nooit kunnen zeggen. Want het ging, gemeente, uiteindelijk om hemzelf. En je ziet hier in zijn leven dat het van kwaad tot erger gaat. De zonde is altijd een hellens vlak. En toen groeide de teleurstelling. Hij was toch eigenlijk teleurgesteld in Jezus. Zoals mensen ook vandaag, gemeente, teleurgesteld kunnen raken. In de kerk, in de gemeente, in zoveel dingen nogal meer. Waar loopt dat op uit? Judas. En weet u, gemeente, waar die vrouw veel last van had? Geldgierigheid. Het ging Judas om geld. En wat is dat altijd een kwaad goed als wij geldgierig zijn. Ik weet niet hoe dat hier in deze streek is. Het zal hier niet anders zijn dan elders. Maar hoeveel ruzie zijn er niet in familiekringen om erfenissen? Om geld? Je kunt zelfs ruzie maken om een pot van oma. Een antieke pot. Gemeente, was het ergens een mens een de Heere dient met bijbedoelingen, met het oog op eigen belang, vroeg of laat komt dat toch openbaar. En de discipelen die vragen op een gegeven moment, ben ik het, Heere? Judas weet wat hij doet en volhardt daarin. En dat is altijd erg gemeend als wij een weg gaan en wij volharden daarin. Onder de schijn van vriendschap en vroomheid in vers 49 lezen we. En terstond komende tot Jezus zeide hij, wees gegroet, Rabbi, en hij kust hem. Marcus meldt ons dat hij het zelfs tot tweemaal toe uitroept, Rabbi, Rabbi. Om aan te geven dat Judas zich hier voordeed als overvriendelijk, een nemende persoonlijkheid. Nu is vriendelijkheid ons altijd geboden gemeend als christenen. Want chagrijnige mensen heb je niks aan. Die stoot alleen maar af. Maar vriendelijk te zijn, maar overvriendelijkheid is gevaarlijk. Dat blijkt ook hier. Judas heeft van tevoren aan de bende een teken gegeven. Een grote scharen met zwaarden en stokken gezonden van de overpriesters en ouderlingen van het volk. Dat is dus een deel van de Romeinse wacht, namelijk die de zwaarden dragen, vertegenwoordigers van de overheid, die de rechtsmacht hebben uit te oefenen, en verder een groep politiedienaren van het Sanhedrin, gewapend met stokken, want ze moeten wel hun opdracht kunnen volbrengen, en ze moeten niet, zoals al eerder gebeurd is, zonder Jezus terugkomen. En Judas heeft hen een teken van tevoren gegeven. Degene die ik kus, die moet je grijpen. Want Judas wil niet, gemeente, dat ze de verkeerde meenemen. In de duisternis van de hof zouden ze zich kunnen vergissen. Onze heiland droeg geen lichtkrans om het hoofd, zoals dwaze platen ons hem voorstellen. En die Romeinse soldaten wisten blijkbaar niet wie Jezus was. Dus Judas gaf hen een teken en zo kon hij het doen voorkomen alsof hij met goede bedoelingen gekomen was. Hij speelde het spel zo dat het moest lijken alsof hij deze schaar had meegenomen uit belangstelling voor Jezus en zijn prediking. En intussen konden de soldaten hem grijpen. Gemeente, zou Judas niet geweten hebben dat Jezus alles wist en dat Jezus een mens doorziet? Dat geldt ons ook, gemeente, de Heere kent ons allemaal. Hij doorgrondt en kent ons hart. Leven we ook bij dat besef? Gemeente, dat is een ontdekkende gedachte, dat de Heer ons allemaal kent en weet wie we zijn. Hij weet precies dat u hier zit en hij weet precies wat u denkt of wat u niet denkt. Misschien hebt u al een beetje last van de slaap gekregen. Dat ziet hij ook. Hij ziet alles. Verschrikt ons dat? Of is het ons tot troost? David, gemeente, die, en dat is juist kenmerkend ook voor het geloof, dat de Heere werkt in je hart, dan hebben wij behoefte daaraan dat de Heere ons doorgrondt en kent en dat hij ook de schadelijke dingen die er bij ons zijn. Want hoe dichter we bij de Heere leven, gemeente, hoe meer we gaan ontdekken, Heer, er is nog zoveel zonde in mijn leven. Er zijn nog zoveel schadelijke dingen. Laat mij het weten. Dat is een verschil. Maar Petrus, gemeente, of Judas, die bidt niet om doorgronding van zijn hart. Want de zonde, gemeente, houdt er geen enkele mee dat God alles doorgrondt en ziet. Maar Jezus doorziet hem. Vandaar datgene wat we lezen in vers 50. Maar Jezus zei tot hem, vriend, waartoe zijt gij hier? Dat woordje Griek, gemeente, is hier vanuit het Grieks vertaald. Het heeft eigenlijk meer een neutrale uitdrukking, zoals het gebruikt wordt in de gelijkenis van de man zonder bruiloftskleed. Vriend, hoe zijt gij hier ingekomen zonder bruiloftskleed? Judas, waarom ben je hier? voor datgene waarvoor je hier bent, namelijk om mij te verraden, moet je me daarvoor een kus geven? Lucas zegt, Jezus zei tot hem, Judas, verraad gij de zoon des mensen met een kus? En daarmee wil Jezus gemeente Judas laten merken hoe verschrikkelijk hij bezig is. Door middel van een kus de zoon des mensen verraden. Want die kus heeft helemaal geen vriendelijke bedoelingen, maar die is bedoeld om mij over te leven in handen van mijn vijanden. Toen kwamen zij toe en sloegen de handen aan Jezus en grepen hem. Judas is ontmaskerd en Jezus gemeente komt hier voor de dag als overwinnaar. Of is het geen overwinning dat de eeuwige Zoon van God, de Zoon des mensen, zich gevangen laat nemen, dat hij zich ter slachting laat leiden? Dat onderstrepen wij vooral vanmorgen, gemeente. Vindt u het niet een wonder dat hij dit gruwelijk lijden over hem laat komen? Dat hij dat deed voor u en mij en voor jou, voor mensen die de vriendschap met God hebben opgezegd en de duivel zijn toegevallen. Want gemeente, als we deze geschiedenis over Judas lezen, dan is er geen enkele reden voor ons om ons te verheffen boven hem en te denken, dat zou ik nooit gedaan hebben. Wij zijn niet beter dan Judas, godlovers. Zo zijn we geschapen om godlovers te zijn, maar we zijn eerrovers. We zijn geroepen tot de vriendschap, ja wat meer is, het kindschap met de hemelse Vader. En in plaats daarvan zijn we vrienden geworden met Gods vijanden voor der duisternis. Daarom ging hij deze weg, om ons met God te verzoenen. Om de eer van zijn Vader te herstellen hier op aarde. En uit liefde voor degenen die hem gegeven zijn. En daarom is het belangrijk, gemeente, als we deze geschiedenis lezen, dat we bidden, Heere, ben ik het soms? Is er bij mij ook een schadelijke weg? Kunnen wij hem ook verraden? Misschien hebt u daar nooit over nagedacht, gemeente. Zouden wij Jezus ook kunnen verraden met een kus? Ja. Zolang wij nog in ongeloof leven, zolang als we aan de roepstemmen van de Heere voorbij gaan, zolang als we dat nog allemaal uitstellen, zolang als wij niet de weg gaan die uiteindelijk Petrus wel gegaan is. Judas doet wat hij doet. En we weten allemaal, gemeente, hoe het met hem afgelopen is. Vreselijk is het te vallen in handen van de levende God buiten Christus om. Maar Judas, gemeente, kunnen vandaag nog godlovers worden. Dus het verschil. Judas verhard, teleurgesteld. Hoe is dat bij ons? Zijn wij misschien ook teleurgesteld? Is het niet, gemeente, wat wij ervan gedacht en verwacht hadden? Hoeveel mensen zijn er niet? Ik heb, zolang ik predikant ben, al alles bijgehouden van degene die bij mij belijdenis hebben gedaan. En af en toe dan kijk je in die lijst en dan denk je, ja, die doet nergens meer aan, die is afgehaakt, die is overgegaan naar een bepaalde groep waar het allemaal wat gezelliger en gemakkelijker toe gaat. Teleurgesteld. We zoeken het elders. Een mens, gemeente, die verhardt en tenslotte terechtkomt. Ja, waar kom je dan terecht? Judas werd ontdekt aan zijn goddeloosheid, maar hij ging door. Maar Petrus, gemeente, was de man die tot inkeer kwam. Door het werk van de Heilige Geest. Nogmaals, we zien ook hier, gemeente, dat Judas moet meewerken om de raad Gods te volvoeren. Maar Jezus heeft al van tevoren gezegd, wee de mens door wie het gebeurt. Het ware beter dat hij nooit geboren was. Maar de zaak van Christus en van zijn kerkgemeente leidt geen schade, integendeel. Jezus zal ondanks alle tegenstand die hij hier ontmoet doorgaan. Want nu komt de verzoeking van de andere kant als in de tweede plaats. Let de gemeente op Petrus die hier bezig is als een onwettige strijder. Vanaf vers 51 lezen hoe dat gegaan is. En ziet een van degenen die met Jezus waren de hand uitstekende trok zijn zwaard uit en slaande de dienstknecht en de hoge priester hieuw zijn oor af. Matthäus meldt niet wie het is. Daarom is het altijd belangrijk om de evangelie met elkaar te vergelijken. Als je in Matthäus leest, dan is het ook geraad om Marcus te lezen. En Lucas en Johannes, wat zeggen die ervan? En als we dat doen, dan ontdekken we dat het hier gaat om Petrus. Hoe hardleers zijn ook de andere discipelen. In de hof hadden ze allemaal moeten waken, maar dat deden ze niet. Ze waren in slaap gevallen. We weten ook van heel die geschiedenis rondom die twee zwaarden. Daar kunnen wij wel eens verkeerde gedachten over hebben. Als Jezus op een gegeven moment zegt zoiets van koop een zwaard, dan bedoelt Jezus niet gemeente dat die discipelen letterlijk een zwaard moeten kopen. Als die discipelen dan met twee zwaarden aankomen en dan zeggen, heren, wij zijn bereid om nu met u te strijden, om u te verdedigen. En Jezus dan zegt, het is genoeg. Dan zegt Jezus niet, die twee zwaarden zijn genoeg. Maar het was toen voor hem een manier om het gesprek daarover af te breken. Van, jullie snappen er helemaal niks van. Het gesprek is nu afgelopen, het is genoeg. Ze begrepen het niet. Dat het in het koninkrijk Gods gemeente niet gaat om het gebruik van zwaarden, letterlijk gezien, maar door het zwaard van het woord. En dat brengt ons daarbij dat we dan weten, gemeente niet door kracht of door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. En nu is het daar Petrus die in een wilde weg, zo impulsief als hij is, het zwaard grijpt en om zich heen begint te slaan. En dan raakt zijn zwaard het oor van de dienstknecht van de hoge priester Malchus. We weten niet of Petrus heel doelbewust die man had uitgekozen om hem het oor af te slaan. Maar het is niet toevallig dat Malchus geraakt wordt. Het is ook niet toevallig dat Jezus hem geneest. Het is duidelijk dat Petrus hier iets doet wat hem verboden is. En dat wordt ons duidelijk als we lezen wat Jezus tegen hem zegt in vers 52. Toen zeide Jezus tot hem, keer uw zwaard weder in zijn plaats, want allen die het zwaard nemen zullen door het zwaard vergaan. Petrus bergt dat zwaard op. Het is toch eigenlijk heel bijzonder dat die discipelen in die tijd rondliepen met zwaarden. En daarmee, gemeente, wil de Heer Jezus Christus natuurlijk niet zeggen dat alle gebruik van het zwaard verkeerd en verboden is. Want we weten dat de overheid het zwaard gegeven is om zelfverdediging en om gerechtigheid uit te oefenen. Jezus is geen pacifist. Maar hij heeft de overheid opgedragen om het zwaard te gebruiken, te hanteren. Maar het betekent gemeente wie het trekt, wie het neemt op eigen gezag. Zoals mensen vandaag op eigen gezag ook steekpartijen, mensen doodschieten, rondlopen met geweren. Wie zonder machtiging van de burgerlijke overheid, zonder machtiging van de geestelijke overheid, namelijk God zelf, naar het zwaard grijpt, die zal door het zwaard vergaan. Want wat Petrus hier doet, gemeente, is vleeselijk, is tegen het wettig gezag. Want wat hier gebeurt, gemeente, de gevangenneming van Jezus, dat gebeurt in naam van de overheid. En Jezus zal zich niet verzetten tegen het wettig gezag, zoals hij ook straks zich niet zal verzetten tegen het wettig gezag van Pontius Pilatus. wanneer hij ter dood veroordeeld wordt. En gemeente, daarom mag Petrus niet onwettig, ongeestelijk willen strijden voor zijn meester, hoe goed bedoeld ook. Want dan begrijpen we ook wel, Petrus vanuit de liefde van zijn hart dacht dat hij op deze wijze zijn meester moest verdedigen. En daarover spreekt de Heer Jezus, gemeente, in vers 53. Hij zou in deze noodsituaties zijn vader kunnen bidden om de bijzetting van meer dan 12 legioen engelen. Jezus heeft, gemeente, alles tot zijn beschikking om de vijand te kunnen overwinnen. Om zo verder lijden en sterven te ontgaan. Maar hij doet het niet. Let u erop, gemeente, hij doet het niet. Hij gaat de weg die hem is voorgesteld. Hij zal doorgaan, de profeet zegt, als een keisteen is zijn aangezicht gericht richting Jeruzalem. Dat wil zeggen, geen vriend en geen vijand kan hem weerhouden om te doen datgene wat hem is opgedragen. Hij zal het volbrengen tot op het moment. Het is volbracht, zal uitroepen. En daarom Petrus weg met dat zwaard. Want u begrijpt wel, gemeente, ook hier ligt een zware verzoeking voor de Heer Jezus van de kant van de Satan. De Satan die probeert ook hier Christus terug te houden van het kruis. Want stel toch eens voor, gemeente, dat Jezus hier in Gethsemane zijn vijanden met hulp van 12 legioenen engelen, dat hij zijn vijanden voor het kruis al zou overwinnen. En niet aan het kruis. Dan was toch alles verloren geweest. Dan had de Satan overwonnen en Jezus verloren. Dan was al zijn arbeid te vergeefs geweest. Dan waren we er niet. Dan was er geen evangelieverkondiging. En ook hier, gemeente, doorziet de Heer Jezus een list van de duivel die bezig is om zelfs zijn eigen discipel Petrus te misbruiken om Christus te verhinderen de weg naar het kruis te gaan. Wat hebben wij toch, gemeente, een volkomen zalig maken. Wat is hij de biddende en dankende hoge priester die waakt en die gehoorzaam is in alles. Die door niets of niemand gehinderd kan worden de weg te gaan die hij moet gaan. Om zo het eeuwige leven te werven. Om aan Gods gerechtigheid te voldoen. En om zo genade te kunnen bewijzen aan de grootste der zondaren. Nogmaals, gemeente, hier geldt. Niet door kracht of geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Wat is dat een geweldige les ook voor ons vandaag. Want laten we maar eerlijk zijn, gemeente, wij hebben ook van die momenten dat we naar de vleeselijke wapens willen grijpen en dat we om ons heen gaan slaan als we denken dat we op moeten komen voor de waarheid en voor de koning en voor de kerk. Wat heeft de macht van het zwaard te even door in de kerk gebruikt, veel schade toegebracht. Als mensen door middel van dwang gebracht moeten worden tot andere gedachten. Je ziet dit in Rusland gebeuren. Dictatuur, dwang. Iedereen moet hetzelfde denken. En niet alleen daar. Het ging om de geschiedenis van de kerk. Als mensen door middel van dwang tot andere gedachten gebracht moeten worden. Denk maar aan de kruistochten. Denk aan de inquisitie. Aan de vervolgingen. Dwang. Denk aan kerkfusies. Ook dat was een vorm van dwang. En wij kunnen van die momenten hebben, gemeente, als we het nieuws lezen. Het gaat over de Oekraïne, het gaat over Israël. Ik weet niet hoe dat bij u is, maar soms dan denk je wel eens vuur uit de hemel laten neerdalen op Rusland, op Hamas en noem maar op. En hoeveel mensen, gemeente, u mag dankbaar zijn als u daadwerkelijk nooit iemand omgebracht hebt. Maar hoeveel mensen hebben wij inmiddels al opgeruimd in onze gedachten en met onze woorden misschien wel? Dat is de weg, gemeente, die Christus nooit is gegaan. En als voorbeeld ook ons aangeeft dat we daar die weg niet hebben te gaan. Want allen die het zwaard nemen zullen door het zwaard vergaan. Heel de Bijbel door, heel de kerkgeschiedenis door, worden we in deze woorden alleen maar bevestigd. De weg van het zwaard. Het lijkt zo krachtig. De weg van het vlees. Maar waar loopt het op uit? Alle machtsvertoon. Op het eeuwig vergaan, maar de weg, gemeente, die Christus vrijwillig gaat. Ja, die lijkt zo zwak. Geen weerstand bieden, je overgeven. Is dat de weg van een christen? Is de weg van zelfverloochening? Zeker, gemeente, er moet recht en gerechtigheid geschieden, dat is waar. Maar een mens die wil opkomen voor zijn eigen rechten, dat zal vergaan. De weg die Jezus gaat lijkt zo zwak. Dat is en blijft voor een natuurlijke mens een ergernis en een dwaasheid. Dat is ook de reden, gemeente, waarom uiteindelijk Jezus verworpen werd. Want hij viel tegen voor het Joodse volk. Hij kwam door het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Deze zaligmaker hebben wij niet bedoeld. Wij hebben uitgezien naar iemand die met kracht en geweld zou komen om die Romeinen weg te jagen. Om te zorgen dat alle problemen worden opgelost. Een soort welvaartsevangelie. Een Jezus die onmiddellijk alle problemen die er in uw leven zijn oplost. Weg met hem, kruis hem. Gemeente, ook hier gaat het erom dat we leren inzien dat ook onze vaak goed bedoelde plannen en vleeselijke gedachten tegen het woord van God kunnen ingaan. Wat een geloof is er nodig om geestig gezind te zijn, om niet hardleers te zijn zoals de discipelen, onszelf altijd maar weer af te vragen of wij soms bezig zijn om het zwaard op te nemen en daarmee tegen Gods woord in te gaan. Als we buiten onze bevoegdheden optreden. En daarom, gemeente, moeten wij altijd maar weer vragen. Heere, doorgrond en ken mijn hart. Neem weg wat schadelijk is, ook mijn goede bedoelingen soms. En altijd weer te vragen, Heere, wat wilt u dat wij doen zullen? Bij alle beslissingen die we nemen in ons persoonlijk leven, als jongeren, als ouderen, bij alle beslissingen die we hebben te nemen, ook kerkelijk gezien, Heere, wat wilt u dat wij doen zullen? En dat had Petrus niet gedaan. Zo impulsief als hij was, was hij zelf maar de zaak aan het regelen, zoals hij dacht dat het goed zou zijn. Sterk en stoer lijkt het als je het zwaard opneemt. Gebalde vuisten maken meer indruk dan gevouwen handen. Nogmaals, niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. En gemeente, zo is Christus de weg gegaan naar het kruis. En daarom horen we in de laatste plaats vooral Jezus als gewillige borg zien we hier. Hij gaat gewillig de weg die hij moet gaan, opdat de schriften in en door hem vervuld worden. Hij stelt ook die vraag, hoe zouden dan de schriften vervuld worden die zeggen dat het al zo geschieden moet? Daar ligt, gemeente, een verwijt aan het adres van de discipelen. Ze waren toch allemaal grootgebracht bij de oud-testamentische profetieën. Ze hadden ongetwijfeld meerdere keren in hun leven Jesaja 53 gelezen. Ze hadden toch kunnen weten aan de hand van de oud-testamentische geschriften dat het zo geschieden zou door Christus. Jezus moest zelfs na zijn opstanding, toen hij samen opliep met de Emmausgangers, ook tegen hen zeggen, moest de Christus alzo niet lijden en alzo zijn heerlijkheid ingaan. Die begrepen het ook niet. In ieder geval is duidelijk, de discipelen zien op dit moment daar in Gethsemane, ondanks al het onderwijs, ondanks al de preken van hun meester, zagen ze het niet. Het verband tussen het Oude Testament en de weg die Jezus nu moest gaan. Naar het kruis. Want als ze het gezien hadden, gemeente, dan hadden ze Jezus nooit weersproken. Dan had Jezus nooit tegen Petrus hoeven te zeggen, ga weg achter mij, Satanus. Want wat je bedenkt is vleeselijk, is vijandschap. Pas later, na zijn opstanding, maakt de Heer hen indachtig aan zijn woorden en zien ze tot hun verwondering dat het inderdaad zo moest gaan zoals het gegaan is. En gemeente, wat betekent dat nu allemaal voor ons vandaag? Want wij weten dat Jezus inderdaad de weg naar het kruis moest gaan. We kijken terug in de heilsgeschiedenis. Maar weten wij door het geloof, en dat is een persoonlijke zaak, weten wij ook door het geloof, gemeente, dat het zo moest gaan. Voor mij, voor u, voor jou. Dat hij die weg wilde gaan voor mij. Dat er daarom, zoals Petrus later zal getuigen in Handelingen 4, geen andere naam gegeven is onder de hemel waardoor wij zalig moeten worden. Want dat is het toch geweest met Pinkstergemeente. Wat in het Oude Testament gezegd was, is in Christus Jezus vervuld. De discipelen hebben het gezien. En de schaar aan wie Petrus het woord verkondigde, die gij gekruist hebt. Hij is het inderdaad. Tot die ontdekking te komen. Hij is het. Hij is de zaligmaker. Ik ben het die met u spreek. Weten wij door het geloof dat het zo moest gaan? Zijn wij al ingewonnen voor dit kruisevangelie? En verlos gemeente van alle gedachten die ons kunnen verhinderen om als een arme zondaar tot hem te gaan. Wat kunnen er ook allerlei gedachten bij ons gemeente ons verhinderen? Wat kunnen we de Heer en onszelf in de weg staan als het gaat om ons eeuwig heil? Hoe komt het dat er zo getopt kan worden over de toe-eigening van het heil? Hoe zit dat allemaal? Is dat nu voor mij? Ik weet wel, gemeente, als de Heer in je leven komt, dan is daar die worsteling. Maar dat kan ook gedeeltelijk veroorzaakt zijn door, ja, laat ik maar zeggen, toch een verkeerde, eenzijdige verkondiging van het woord. Als je nou opgevoed bent, laten we maar zeggen, onder een prediking waar het altijd gaat over de uitverkiezingen en of mensen mogen er nog eens een keertje bij horen en je moet er maar veel om vragen en veel om bidden, misschien zal God je nog genadig zijn. Als je dat nou altijd hoort en niet anders dan dat, dan kan er iets in ontstaan, gemeente, waardoor wij verhinderd worden. Want hoe is het dan werkelijk? Hebben wij nou te doen met een God die tegen je zegt, je moet er maar veel om vragen? Zeker, het is nodig dat wij bidden. Maar wij hebben dan vooral te zien, gemeente, dat wij te doen hebben met een God die ons roept. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Hij is de eerste, hij is de roepende. En wij moeten ontdekken, gemeente, dat de grootste zonde in ons leven is ons ongeloof. Wij weigeren pertinent te geloven dat hij de zaligmaker is voor mij. En daarvan wil de Heer ons verlossen. Dus het maakt wel een verschil, gemeente, hoe het gaat in je leven. Is het net als Judas die zich verhardt en tenslotte verloren gaat om eigen schuld. Of mag het zijn zoals Petrus? Want we zijn ook niet beter dan een Petrus. Ook wij kunnen gemeente door mensen angst bevangen, hem verloochenen. Maar het verschil is wel, de Heer Jezus had tegen Petrus gezegd, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden. Hoewel hij op dat moment, gemeente, geen geloof voor zijn besef meer had toen hij naar buiten ging en weende. Maar het was wel de droefheid naar God die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. De Heere die niet laat varen het werk dat zijn hand begon, dat is tot een geweldige troost voor een ieder die de Heere vreest. Niet om daarmee alle zonden van Gods kinderen goed te praten, maar om te laten zien hoe getrouw Hij is en blijft. Op hetzelfde moment, gemeente, richt Jezus het woord tot de bende die hem heeft gevangen genomen. Gij zijt uitgegaan als tegen een moordenaar met zwaarden en stokken om mij te vangen. Dagelijks zat ik bij u, lerend in de tempel, en gij hebt mij niet gegrepen. Doch dit alles is geschied opdat de schriften der profeten zouden vervuld worden. En met deze woorden wil Jezus hen overtuigen van hun eigen dwaasheid. Zoveel geweld tegenover mij, die niet anders bedoeld heeft dan goed te doen. Want zo was Jezus toch als degene die innerlijk met ontferming bewogen was over de scharen, die niet anders deed dan goed, die de scharen verzag van brood en water en een zieken genas en doden opwekte en het koninkrijk Gods verkondigde, die in hun midden was als een die dient. En nu komen jullie met zoveel grof geweld, alsof ik de zwaarste misdadiger ben. Je hebt zoveel gelegenheid gehad om mij te grijpen toen ik dagelijks in de tempel was om je te leren. Je hebt het niet gedaan, je durfde niet. Jezus ontdekt hen aan hun lafheid. Vandaar al dat machtsvertoon. Maar de reden van dit alles, gemeente, vinden we in vers 56. Dit alles is geschied omdat de schriften der profeten zouden vervuld worden. En waarschijnlijk zijn die woorden die Jezus toen door Jezus niet uitgesproken, maar heeft Matthäus dat later toegevoegd aan zijn evangelie. Want u weet, Matthäus was vooral degene die schreef met het oog op het Joodse volk, die vanuit de Oud-Testamentische profetieën liet zien, kijk, het is allemaal vervuld in hem. En intussen zien we hoe toch ook hier weer vervuld is wat Jesaja al eeuwen van tevoren had gezegd, namelijk dat Jezus tot de misdadigers gerekend zou worden. En bij die woorden denken we vooral dan aan Golgotha, waar Jezus in het midden geplaatst werd, maar het heeft ook betrekking op wat hier gebeurt. De bende gaat uit met zoveel geweld alsof Jezus een moordenaar is. Maar is hij het niet? Meent, is Jezus niet een moordenaar? Hij is het wel. Plaats. Let op. Dat u straks niet de kerk uitgaat met de gedachte die dominee zegt dat Jezus een moordenaar. Hij is het wel. Plaats vervangend. Tot de misdadigers gerekend. Wat hij niet was, werd hij. Die zonder zonde is tot zonde gemaakt. Die zich een moordenaar laat noemen. Die zich als een misdadiger gevangen laat nemen. Hoewel hij zelf onschuldig is, tot een schuldenaar gemaakt. Zodat hij onder het recht van de Romeinen de kruisdood moet sterven. Wat meer is, onder de eisende gerechtigheid Gods de doodstraf op zich nam. En als het goed is, gemeente, dan hoort u hier ook weer opnieuw ik voor u. Hoort u het? Ook vanmorgen, gemeente, als we het Lijdensevangelie overdenken, verkondigen. Op al deze plaatsen, ik voor u. Ik gevangen genomen, opdat een ieder die in mij gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Ik voor u. Ik gebonden, opdat u vrij uit mag gaan. Zoals Johannes het zegt. Laat zeggen, Jezus zegt, indien gij mij zoekt, laat deze heen gaan. Christus gevangen, de discipelen vrij uit. Jezus als moordenaar gevangen genomen om straks als de zwaarste misdadiger midden tussen die twee anderen gehangen te worden. Die plaats gaven de Romeinen hem, maar die plaats, gemeente, heeft hij vrijwillig zelf in willen nemen. Die plaats werd hem aangewezen door zijn vader als een heldere getuigenis. Kijk eens, de zwaarste misdadiger, ik voor u. Gemeente, als we dat gaan zien door het geloof, dan gaan we belijden, net als die ene man naast Jezus ook deed. Wij ontvangen straf, waardig geen wij gedaan hebben. Deze heeft niets onschuldig gedaan. Niets gedaan wat hem schuldig maakt. Maar hij deed het alles voor mij. Vandaar dat gebed. Je moet er maar veel om vragen. Wat moeten we dan vragen? Heere, gedenk mij als gij in uw koninkrijk gekomen zult zijn. En het antwoord blijft niet uit. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Want gemeente, dat heden is ook vandaag. Wie in hem gelooft, die heeft nu al iets van dat nieuwe leven in zich, van het paradijs op aarde. Maar voor paradijs op aarde, het eeuwige leven dat hier begint. En dat omringd wordt door allerlei strijd en aanvechting, dat is waar. Maar in dat alles, gemeente, gaan we het beleven niets anders te willen weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Hebben al die woorden, gemeente, die Jezus gesproken heeft, resultaat gehad op dat moment? Dat weten we niet. We weten tot slot wel dit. In vers 56 staat dat we allemaal wegvluchten. Ineens zijn ze allemaal vertrokken. Nou, waar blijven jullie met jullie zwaarden? Waar blijven jullie met je goede bedoeling om mij te verdedigen? Ze verlieten hem. Wij zouden het ook doen. Hem verlaten. Of je hem nou verraadt of verlogen. Allemaal weggevlucht. Waarom? Ook hier wordt duidelijk, gemeente, dat hij het werk alleen doet. De pers heeft hij alleen getreden en niemand was bij hem. Straks komt er niemand in de hemel die kan zeggen, ja, maar ik heb ook nog mijn bijdrage geleverd. Nee, hij deed het helemaal alleen. Ik voor u. En gemeente, dat woord van hem zal niet ledig tot een wederkeer, maar doen hetgeen hem behaagt. Straks werkt het alles mee om de discipelen tot bezinning te brengen, om ze terug te brengen in het spoor van het woord, de opgestane levensvorst die zich vertoont, hen indachtig maakt aan de schriften, maakt dat zij het verstaan mogen, en van daaruit ook uitgezonden worden om heerlijk dit evangelie te verkondigen aan al de volken. En dan zeggen we, gemeente, tot slot, er gaat een roep uit van deze geschiedenis, namelijk dit, dat we al onze stokken en zwaarden en alle verzet hebben neer te leggen en te komen met een biddend hart tot hem en zeggen, Heere, gedenk mij er als gij in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Dat we hem bidden, opdat we hem niet verlaten, waarheen hij ook de weg is, hem te volgen door zijn woord en geest. En uiteindelijk Gemeente, betekent dat dat we net als die Emmausgangers, na al het onderwijs dat ze hadden gekregen op die weg, niet anders konden bidden dan, en bid u mee, blijf met ons. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 22, het 11e vers. Psalm 22, het 11e vers. Laten wij nu samen danken en bidden. Heere, wij danken u dat u ook vanmorgen ons hebt meegenomen op uw lijdensweg. Om te laten zien wie u bent, wat u doet. Dat u ondanks alle tegenstand en tegenwerking doorgegaan bent. Het volbracht hebt. Opdat een ieder die in uw geloof niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dat u ons ook vanmorgen hebt laten zien, ik doe dit alles, ik heb dit alles gedaan voor u. In uw plaats. Wij die de dood verdiend hebben, ontvangen het leven. Wij die eeuwig gebonden hadden moeten worden, vrij uit te gaan. Te leven in de vrijheid van uw geest. Heer, en zo bidden we u. Wilt u het woord zegenen, zodat we het verband gaan zien tussen het oude en het nieuwe. Dat het alles volbracht is in uzelf. Dat u, o Heer Jezus Christus, getrouw bleef aan het woord van uw Vader. En daarin wilt u ons ook onderwijzen, ons leren, dat wij ook vandaag, te midden van alle veranderingen, getrouw blijven aan het woord van u. En zo bidden we, Heer, dat u ons wil zegenen, de gemeente, Heer. broeders van de kerkraad, kosters en organisten. En ieder die een taak heeft, onze collega, gedenk ook hem, heren. Wil ook hem schenken wat nodig is, ook als er de zwakte van het lichaam er kunnen zijn en die zijn er. Weten we toch, heren, dat u als borg en middelaar, als zaligmaker ons verstaat in al onze zwakheden. Opdat u ons krachten wil schenken om te doen datgene wat wij hebben en mogen doen. We bidden om uw zegen, heren, voor deze verdere dag. Dat u ons wil geven de zegen van de rustdag te mogen ervaren. Persoonlijk en in ons gezinnen. Wij danken u, heren, voor uw woord. En bidden u dat u ook genadig vergeven alles wat niet was naar uw heilige wil. En wilt u ons horen en verhoren in Jezus' naam alleen. Amen. We zingen tot slot gemeente uit Psalm 132 en daarvan het 12e vers. Psalm 132, het 12e vers. Gemeente, verheft uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.